Fijn dat u er bent. Van harte welkom. Boeiend om met zo'n grote groep in de Aken te zitten. Het is 16 oktober, als ik het goed heb. En we gaan beginnen aan de... Klopt dat, Ida? Je kijkt zo kritisch. Ja, het is toch 16 oktober? Ja? Oké. Okay. We beginnen met elkaar aan een studie over koninkrijken. Op de dia staat wat we gaan doen in de komende avonden. Er zijn dus twee avonden over het koninkrijk in het Oude Testament. Dus over 14 dagen is het nog een keer. En dan krijgen we daarna nog twee avonden waarbij de ene keer het gaat over het koninkrijk in de Griekse schrift. En de tweede keer over het koninkrijk in de brieven van Paulus. En ik kan u zeggen, het is ongelooflijk om daar zo met elkaar samen in te lezen en te kijken. Fijn dat u er bent. Fijn dat ook mensen meeluisteren. En ik wilde, voordat we gaan luisteren wat de schrift ons te zeggen heeft, met elkaar bidden. Waar het dus goed om hier in alle rust en vrijheid bij elkaar te zijn. En eigenlijk het belangrijkste doen, Vader, wat er is. Uw woord open te leggen. En dat met hart en verstand te lezen. Het is goed, Vader, dat u ons kent en lief hebt. Geeft u ons dat datgene wat gezegd wordt, Vader, dat het geleid wordt door uw geest. En dat we het kunnen overdenken, geleid door uw geest. En mag het dat ene uitwerken, Vader. Dat we besef krijgen van uw grootheid. Maar tegelijkertijd ook van uw liefde. En uw omzien naar uw volk, naar Israël. Uw omzien naar al diegenen, Vader, die uw zoon kennen. En uiteindelijk dat die hele schepping, Vader, mag weten. Dat u het bent die hen lief heeft en met hen uw weg gaat. Vader, wilt u het zo geven? We danken u in Jezus' naam. Amen. Ik ga graag naar de volgende dia. Dat noemen ze in goed Nederlands, hè, en als Nederlandicus mag ik dat zeggen, a word cloud. Oftewel een woordwolk, maar dat klinkt ook helemaal niet. Als je je, zeg maar, waar je over gaat praten door de machine gooit, dan haalt hij er alle termen uit die van belang zijn. Nou, als je zo kijkt, dan komen er alle zaken die we met elkaar gaan bespreken, komen aan de orde. En ik vind het gewoon leuk om het u even te kunnen laten zien. Ik heb het alleen niet voor u in kleur kunnen afbeelden. Nou, wat gaan we met elkaar doen? We gaan praten over het koninkrijk in het Oude Testament. En ik denk dat het goed is dat we daar met elkaar de tijd voor nemen. En ik denk dat het gewoon goed is, want het is een heel, zoals dat dan netjes heet, een heel elementair onderwerp. En ik hoorde het net al in wat reacties die ik kreeg. Er is heel wat gedachten zijn er. Er is heel wat over te discussiëren, hoor je altijd. En het lijkt me gewoon goed om te luisteren twee avonden naar wat de schrift zegt. En ik denk dat het heel fijn is om zicht te krijgen met elkaar op Gods geweldige doel. Hè, dat hij bereikt door het volk van zijn keus en hun Messias. En door ook Christus Jezus, onze Heer. Nou, dat is even datgene. U ziet koninkrijk, volk, Israël, God, land, verbond. Kortom, alle belangrijke begrippen zitten in deze wordcloud. En we gaan kijken. Ik hoop dat u het kunt lezen en daarom heb ik die sheet voor u gemaakt. We gaan met elkaar kijken. Wat komt er aan de orde? Nou, ik ga gewoon samen met u aan de slag. We praten over de onderwerpen die daar genoemd staan. Het koninkrijk en het Oude Testament, de inleiding. Dan het verzoek van het volk en Gods antwoord. Belangrijk, Gods plan met Israël, hè, bereiding van het koninkrijk. Anarchie leidde tot zondvloed. Hoe het bestuur van mensen er kwam. De verstrooiing van Babel en de roeping van Abraham. En dan iets waar ik eigenlijk de hele week, en nu al langer, maar constant heeft dat door mijn hoofd gezweefd. Gods kracht onderschat, menselijk vermogen overschat. En dat is een one-liner die ik erin wil houden eigenlijk. Hè? Hun keus was een koning. Dan krijg je tuchtiging na falen. De tempel herbouwd. JW zal het land reinigen. De verhouding tussen priester en koning. De beloofde boodschapper kondigt het koninkrijk aan. En aan het eind, maar dat zal de tweede avond pas zijn, en zal ik u een korte samenvatting geven. Nou, ik denk dat we zo heel wat met elkaar goed te bekijken hebben. En ik wilde graag met u kijken naar het koninkrijk in het Oude Testament. En dat heet bij u op de sheet het koninkrijk der hemelen. En ik denk dat het gewoon goed is om daar eens naar te kijken. Want als je met mensen praat, met gelovigen praat, Ik had er deze week ook iemand die mij belde en die ons heel erg volgt, maar gewoon niet in staat is fysiek in de dienst te komen. Die begon er ook met mij gelijk weer over. Wat is nou dat koninkrijk van de hemelen eigenlijk? En wat ik u laat horen, is niet eigen kennis, maar is de verwerking die al een tijdje duurt, maar van een artikel van Vladimir Galeshnov. Dat is de tekst die u meekrijgt aan het eind van de tweede avond. En ik denk dat die vraag, hè, wat is het koninkrijk van de hemelen, dat heeft hij onderzocht. En hij zegt, ik vind het belangrijk dat het ligt bij jullie. Hè, mensen die oprecht naar de waarheid zoeken, hè, naar gelovigen die willen weten hoe het werkelijk zit. En ik bedoel met werkelijk zit, wat zegt de schrift erover? Nou, ik denk dat het goed is dat we Gods woord erbij open doen. He, want je ziet, de uitdrukking het koninkrijk der hemelen is gebaseerd op twee teksten uit Daniël. En ik wil eigenlijk graag even met u daarnaar kijken. Want erover praten is nog wat anders dan met elkaar de schrift open doen. En dat wilde ik vanavond en de volgende avond toch wel heel erg graag doen. Dat is Daniël 2. En ik pak even puur de tekst, vers 44... He, dat is dat bekende verhaal van dat beeld. En dan staat er in dat 44e vers, maar. Hij heeft een heleboel dingen gezegd, dat zou je op je dode gemak moeten lezen. He, en dat hoop ik ook dat u die tijd neemt voor uzelf de komende 14 dagen. Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan. En waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, juist zoals gij gezien hebt, en dan loopt het door. Dat is een hele belangrijke. En een tweede, en ik heb hem ook uit Daniël gehaald, dat is dat hoofdstuk 7, vers 27. Dit was een deel van die droom van Nebukadnessar. En die krijgen dat droomgezicht van die dieren, en dan staat er in hoofdstuk 7... vers 27. En ik denk dat het goed is om dat je te realiseren. He, de plaats die dat volk heeft in dat grote plan van God. He, als je denkt aan de aarde en dat soort zaken. En dan zie je dat Daniël 7 vers 27 zegt. En het koningschap. De macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heilige van de Allerhoogste. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat te lezen zo. En dan zou ik zeggen, oké, welke punten komen er dan naar boven? Nou, je ziet staan, zou je kunnen zeggen nu, ik heb gelezen dat het koninkrijk van de hemelen een koninkrijk is zoals ook de wereldrijken dat zijn. He, in die verschillende delen van dat beeld. In de tweede plaats zeg ik, hebben we gelezen, het koninkrijk beperkt zich tot de aarde, want het omvat en vervangt de koninkrijken onder de ganse hemel. Het is het koninkrijk van een volk en het is een toekomstig koninkrijk. En ik denk dat we dat heel goed in onze gedachten moeten houden. Er staan een viertal punten die gewoon moet doordenken, eens moet lezen. Hè, en we gaan nu kijken met elkaar, nu we dat even als lijn hebben neergezet. Hoe zit het nou in de Hebreeuwse geschriften? Want het Oude Testament stond tussen aanhalingstekens op uw titelblad. Ik had natuurlijk ook kunnen zeggen Tenach, maar dat klinkt dan weer zo bijzonder. Maar het is gewoon het Oude Testament, dat wat de Joden als schrift zien. De Torah, de Nebiyim en de Getubim, de profeten en de geschriften. En hoe zit dat dan? Hoe wordt daar gepraat over koninkrijk? En ik denk dat wat dat betreft is de Bijbel natuurlijk een heel prima boek. Want heel consequent en heel systematisch wordt datgene tegen jou en mij gezegd wat we moeten weten. En ik denk dat het mooie is, God weet dat wij weten wat koninkrijken zijn. Ruud gaf dat mooi aan zondag in even die korte introductie, het Koninkrijk der Nederlanden. Nou, wat God dus aan ons zegt, openbaart aan jou en mij, is aangepast aan ons bevattingsvermogen. We kunnen dat wat God zegt verstaan. En ik denk dat als je dat leest in de geschiedenis van Israël, dat je daar een bewijs, duidelijk bewijs voor krijgt. Ik hoop dat ik niet te snel ga, want die neiging heb ik altijd. Maar ik pak gewoon de volgende dia. We hebben nou dit even zo met elkaar gezien. En ik denk dat het goed is. En ik ga nou kijken. En soms heb ik veel tekst op één pagina gepropt. Zodat u het, dat u ook nog wat thuis mee te nemen heeft. Ik wilde graag met u even kijken naar wat er dan staat over Colossense 1. Ik denk dat het goed is om dat te weten. Dat Colossense 1 is werkelijk belangrijk. U heeft natuurlijk misschien wel uw concordante vertaling bij u. Maar het is heel belangrijk dat we zien hoe het loopt. Colossense 1 laat de geliefde zoon zien. En hoe laat Colossense 1, hoe laat Paulus dat jou en mij zien? Dat is de zoon in zijn stralende heerlijkheid. Dat is heel bijzonder. En hij laat zien dat die zoon te maken heeft met de schepping en met de uiteindelijke verzoening. En dan vind ik het mooi dat verleden en heden, dus gewoon datgene wat we lezen, zijn onlosmakelijk verbonden met hem, met de eerstgeborene van de doden. En dan zegt Colossense, en dat lezen misschien zo in de zin van, dat heb ik al vaak gehoord, want in hem, dan heb ik het over die eerstgeborene, over die zoon, want in hem is het al geschapen, wat in de hemelen en wat op de aarde is, het zichtbare en het onzichtbare. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij soevereiniteiten, het zij volmachten. Het al is door hem en tot hem geschapen. En ik denk dat de letterlijke vertaling die we in ons midden graag willen horen, dat hij dat heel duidelijk aangeeft. Het is in hem geschapen. Dat in de hemel, aan de hemelen en dat op de aarde. En dan komt dat machtige 20e vers terug. En door hem het al wederzijds met zichzelf te verzoenen. Vrede makend door het bloed van zijn kruis. Door hem. En dan krijg je wat Paulus zegt. Het zij wat op de aarde. Het zij wat in de hemelen is. En dan zie je staan. Daar krijg je dat punt waar het om draait. Het beginpunt ligt bij de zoon. En het verwijst naar wat er toen gebeurd is. En het verwijst ook naar, en dat is iets wat we wel kennen, maar soms word je er ineens weer blij van. Het is inderdaad de verzoening van alle dingen door hem. Het verleden, zegt Paulus hier neer, en Paulus wijst naar een toekomst. En ik denk dat dat machtig is, dat die schepping zowel als de verzoening allebei te maken hebben met twee sferen. Het wordt duidelijk gezegd, de hemelen en de aarde. En dan krijg je iets wat God uit elkaar houdt, moet je als mens niet vermengen. Dus die sferen mogen we niet samen laten smellen. God houdt ze uit elkaar in de schrift. En het zou voor ons geloofsleven, geeft het helderheid als je zaken laat staan waar God ze heeft neergezet. Ik hoop dat ik duidelijk ben. Laten we ze niet samen laten smelten. Wat op de hemelen betrekking heeft, daar laten staan. Wat op de aarde betrekking heeft, daar laten staan. En niet leentjebuur spelen, waardoor er de onduidelijkheid komt. En ik denk dat dat belangrijke dingen zijn. En die schepping en verzoening heeft te maken met aarde en hemel. En dan zou ik gewoon heel simpel nu snel kunnen concluderen, als God dat zo duidelijk doet, aarde en hemel, dan heeft dat plan van hem een tweeledig karakter. Spreekt over de aarde, spreekt over de hemelen. En de schrift zet dat, wat mij betreft, duidelijk uiteen. Ik hoop dat u deze kunt zien. U heeft ook een zwart-wit afdruk. Iemand heeft me erbij geholpen, want dit kan ik niet. Maar er staat eigenlijk, dat is een dia die je boven je bed zou mogen hangen. Want daar staat het heel, heel duidelijk. Daar staan alle dingen eigenlijk bij elkaar. En je ziet, en het is bewust gepland, de hemelse kant staat boven in die lucht en die aardse kant staat beneden op die aarde gegrondvest. En wat nou de tekst laat zien is dat je zaken mag halen. En dan zie je bij die aardse kant, laat ik daar maar even kijken, dan zie je het thema van het plan van God. Wat is dat? Een koninkrijk. En dat koninkrijk richt zich op een volk. Op Israël. Dat is luid en duidelijk. Wat is het principe? Waarom stelt God dat koninkrijk in? Waarom doet hij dat? Heeft te maken met heerschappij. Dat is in handen van hem, voor die aarde, dadelijk, ik zeg het maar even met bekende woorden voor u, misschien wel Ehiagon, als ik het onheilig zeg, een zegenkanaal te mogen zijn. Te zullen zijn. Wat is het einddoel wat God zich heeft voorgenomen? Daartoe heeft hij dat volk geroepen. Daartoe stelt hij dat koninkrijk in. Het is het herstel van de aarde. En daarbij heeft God een instrument nodig. En dat is Israël. He, Israël is de middelaar. En door die middelaar zal God zijn regering op aarde vestigen. Worden die andere natiën door dat volk gehoed. En worden alle zaken, en dat klinkt even misschien negatief, in de lage sfeer wordt alles geregeld. Maar dat is geen veroordeling, het is gewoon hier op aarde. En dan heb je natuurlijk ook nog de hoge sfeer. Ik heb het maar genoemd de hemelse kant van de zaak. Nou, wat is het thema van Gods plan? Dat is openbaring. Hij laat Paulus onthullen wat jij en ik mogen weten. En op wie richt het zich dan? Niet op een volk, niet op Israël. Maar God richt zich in de brieven van Paulus, in die hemelse kant van dat koninkrijk, zal ik zeggen, als ik het zo mag zeggen, daar richt hij zich op de gemeente, het lichaam van Christus. En misschien zie je nou gelijk al hoe belangrijk het is om dat niet te laten samensmelten. Wat is het einddoel dat God met die gemeente voor heeft? Dat ook die hemelen zullen worden hersteld. En dan, zoals Israël de middelaar is op aarde, zo mag de gemeente de middelaar zijn, ook nu al, voor het tentoonspreiden van die genade. En dat is toch een punt waar ik dan bij stilsta, waar ik niet te veel over ga zeggen, maar dat God heeft dus de gemeente als een geestelijk instrument. En door die gemeente, en ik heb het over jou en mij, en over al diegenen die God daartoe heeft uitgeroepen, wij mogen die rijkdom, die overstijgende rijkdom van zijn genade tentoonspreiden. In die eonen heet dat dan, hè? In die tijdperken die God zich heeft gesteld. Ja, dan krijg je, het staat een beetje geformuleerd à la Galeshnov, niet voor niets vinden we de ongelooflijke uitspraak die ons bijna doet duizelen vanwege de onmetelijkheid daarvan. We zijn een schouwspel, een theater geworden voor de wereld, voor engelen, denk aan boodschappers en mensen, zegt Paulus in 1 Korinthe 4. Vers 9. Eigenlijk zie je nou gewoon staan die twee sferen. En ik denk dat het heel wezenlijk is om dat ons goed te realiseren. Die hemelse en die aardse kant, als je dat aan elkaar gaat houden, en daar zijn we altijd mee bezig, wat geldt voor ons, de gemeente, wat geldt voor Gods volk, en wat voor het volk is, is niet voor mij, ik hoef niet de erfenis van het volk te hebben. En dan denk ik, ja, dan gaat dat lopen. He, het verzoek van het volk en het antwoord van God. Ik vind het zo bijzonder, als het volk bij de Sinaï staat, dan daalt JW, hij die was, die is en die zal zijn, daalt neer in een brandend vuur en duisternis, in een wervelstorm en met bazuingeschal, staat heel echt de shofar, de ramshoorn werd gestoken. Ja, sorry, daar kan ik helemaal van warm worden. Er staat gewoon bazuingeschal, de shofar werd geblazen. Die was ook al, gaat die ook blazen, dadelijk bij de 10 woorden, bij de 10 geboden. En die zonen van Israël, die stonden daar en die kregen het benauwd. Zo in de zin van de Godheid. Wat een manifestatie. En ze zeiden tegen Mozes, please, spreek jij met ons, dan zullen we horen, want God spreekt niet met ons opdat we niet sterven. Ze vonden het te machtig, het was te overweldigend. En ze kozen, zeg jij nou tegen ons Mozes, jij bent de middelaar, betekent dat wat wij van God moeten horen. Eigenlijk zeggen ze, die schittering van het vuur is te fel. Die shofar die blaast zo hard. Dat is fout voor mijn gehoor. Laat God tot ons spreken via jou. Want jou kunnen we zien. En jouw stem kunnen we horen. Maar dat ontzagwekkende geluid van God, dat kunnen we niet verdragen. Even in Nederlandse termen gezegd. Dus wat zegt het volk? Geef een middelaar. een middelaar in mensengedaante. En dan kunnen we die, als diegene die dan die middelaar is, de woorden van God spreekt, dan kunnen we dat verstaan. En wat zegt God? Die zegt niet een of andere menselijke reactie van, ja, nou ben ik er en nou krijg ik deze reactie. Nee, God zegt heel goed, het is goed wat ze gesproken hebben. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt. Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen en hij zal alles tot hen zeggen wat ik hem gebied. En dan denk je, oh ja, dat hebben we geleerd. En ik bedoel dat gewoon correct. Een profeet is de mond van God. Dat weet je vast nog wel. Dus eigenlijk ontvangt een profeet het woord van God. En wat is zijn opdracht? Dat wat ik tegen jou zeg, zeg jij namens mij, alsof ik het ben die het zegt, tegen het volk. Denk zo. Dus God past zich aan het niveau van Israël. En dat bedoel ik heel heilig, heel goed. God past zich aan jou en mij aan, opdat we het verstaan. En dat brengt wel een verandering, een verantwoordelijkheid met zich mee. Zo in de zin van, de man die niet luistert, die niet gehoorzaamt wat ik zeg, welke hij, de woorden die welke hij in mijn naam spreken zal, overeenkomstig de gedane belofte, die zal ik rekenschap van vragen, laat ik het zo zeggen. Dus God zegt, hij zegt het, maar je moet er wel naar luisteren, je moet het wel gehoorzamen. Zo in de zin van, kan niet denken naar die boodschappen van God, het is wel goed wat jij zegt. Het zijn wel mijn woorden die hij zegt. En ik vind dat zo mooi. God maakt zich dus bekend via Mozes aan het volk. En als je nou het lijntje doortrekt en komt dan bij Romeinen 8 vers 3 terecht. Zo heeft de oneindige God zich, toen zijn zoon gestalte aannam, in een vlees aan dat der zonde gelijk, zo heeft hij zich aan ons bekend gemaakt. Vandaar dat Jezus zegt in Johannes 14 vers 29, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus dat is wat, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dat is dus een representatie van de Godheid, een vertegenwoordiging van de Godheid, dat is grandioos. En God drukt zich uit in taal, dat zei Gales nog zo mooi, in taal van de zondige mens. Ik denk, ja, wij zeggen het soms ronduit. Dat doet God ook. Soms gebruiken we beelden en symbolen. Dat doet God ook. Gelijkenissen en voorbeelden. God doet precies hetzelfde. En nou heeft God tot ons gesproken, zoals de ene mens spreekt tot zijn broeder, tot de andere mens. Ik zo. Dus we mogen dat woord van God gewoon zien. Vandaar dat Bullinger in zijn Figures of Speech in zo'n dik boek heeft geschreven over letterlijk en figuurlijk. En dat je geen... Dan kan je zeggen, wat er staat er? Bedoelt u dat nou? Vandaar dat in de concordante vertaling je soms die M tegenkomt van metafoor, beeldspraak. Nou, soms, het regelmatig. En dat vind ik het heerlijke, dat je dat mag benaderen als taal. De woorden mag je gewoon proeven die God gebruikt. En die hebben niet zomaar een of andere betekenis die jij eraan kan hechten. Ik denk dat als God woorden spreekt die duidelijk zijn, moeten we ze laten staan waar ze staan. Moeten we ze niet geestelijk gaan maken. Want dan worden ze rijp voor onze eigen inleg. En snap je nou waarom het zo belangrijk is dat je de woorden van God uitlegt? In de zin van, het is echt kreunend dat je je voorbereidt. Want je wil het zeggen tot eer van hem. Je wil zeggen wat niet van jou is, niet van mensen is, maar wat hij zegt. En je bidt dat God dat dan geeft en uitwerkt in jou en mijn leven. Kijk, die grote verschillen van meningen over het koninkrijk. En je wordt er niet blij van als je daar een uurtje of wat mee bezig gaat. Dan zie je gewoon menselijke conclusies. Ah, dat kan God zo nooit bedoeld hebben. Nee? Kijk eens. Nee, maar dat bedoelt hij zo. Dat staat er niet. Nou goed, dan krijg je een oeverloze discussie. En die heb ik te vaak gevoerd en dat doe ik niet meer. Maar je moet dus het zo uitleggen, en dat hoop ik dat me dat gegeven is, dat het meer een duidelijke uitleg is dan een soort raadsel. En dat vind ik het heerlijke dan als we dan Colossenzen lezen, wat we net gedaan hebben, hoe het dan gewoon verder gaat. Nou, ik heb je net dat plaatje laten zien. Daar kan ik eigenlijk uren naar kijken, want daar staat alles bij elkaar. Kijk, als ik je nou zo een SO zou geven voor de volgende keer. Maak je geen zorgen. Dan zou ik gewoon tegen je zeggen, als je slim bent, leer dit. En dan lees je de rest eromheen. En dan kun je antwoord geven op de vragen. Ik zal het niet doen. We gaan verder met de volgende. En we lopen gewoon stapsgewijs de zaken langs. Kijk, wat is nou Gods plan met Israël? Ik hoop dat ik dat aan dat plaatje van de net heb duidelijk gemaakt. Het is, we moeten weten, daar komt het op neer, Vader, wat bedoelt u met koninkrijk? En daarom zijn we nu bij de Hebreeuwse geschriften. En dan gaan we kijken, hoe gebruikt u dat woord in zijn basisbetekenis? En ik denk, als je dan gaat kijken, wat zegt het woord over het koninkrijk, kom ik gewoon concreet bij het koninkrijk. Net zoals Ruud dat liet zien, Koninkrijk der Nederlanden. Nou, dat is duidelijk. Hè, dan heb je een hoofdstad, je hebt een koning, en je hebt een land, en je hebt, we komen straks allemaal op. Nou, een koninkrijk, dat zeggen ze dan, dat is, kan een heleboel dingen omheen hangen. Maar laten we maar gewoon kijken waarmee ik begonnen ben. Wanneer de zoon van de mensen op de troon van zijn heerlijkheid zal zitten, zal hij tot de volken aan zijn rechterhand zeggen, komt, gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging, nederwerping, der wereld af. Dat vind ik heel wat, dat er staat. En kijk nou eens wat er staat, want soms moet je het gewoon lezen. Dit komt uit Matthäus 25 vers 34. En nooit met één vers tevreden zijn, een beetje de context, het verband lezen. Kijk, de zoon des mensen zit dan op de troon van zijn heerlijkheid. Hij zit op de troon, hij koningschap. En dan zal hij tot de volken aan zijn rechterhand zeggen, en dan zegt Matthäus, dan zegt de koning, hij zit op zijn troon, dus hij duidt hem ook aan als degene die op de troon zit, de koning, komt gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging, van de nederwerping der wereld af. Alle volken voor hem. En hij gaat ze van elkaar scheiden, zoals een herder schapen van bokken scheidt. De een rechts en de ander links. Nou, als ik het dan even kort maak, dan zeg ik, hieruit kunnen we twee dingen opmaken. Ik hoop dat dat duidelijk is. In de eerste plaats, de Vader heeft een koninkrijk bereid en hij heeft het bereid vanaf de nederwerping van de wereld. God werkt volgens plan. God laat zich niet verrassen. God heeft de zaken in handen. En ik denk dat een troost kan zijn in de dingen die gebeuren in je leven. Maar laten we daar niet over hebben vandaag. Ik wil gewoon, God heeft het vanaf de nederwerping van de wereld gepland. Niks gaat verkeerd, mag ik het zo zeggen. En als je dan gaat kijken naar Genesis 1, dan kom je daar eigenlijk heel duidelijk terecht. En dat is heel erg klein geworden, maar u heeft gelukkig een papiertje voor u. Nou, wat zegt Genesis 1 vers 1? Die bevestigt de schepping van de hemel en de aarde in een begin. Onnodig is het dan te zeggen dat die allebei, dat zeg ik er toch even bij, dat die schepping door Gods hand tot stand kwam. En dat die hemelen en die aarde, je zou bijna zeggen, ongelooflijk perfect en mooi zijn. Ik denk dat heel belangrijk is dat we ons dat realiseren. Het was perfect, het was goed. God zegt het zelfs twee keer, het was tof, ja zeer tof. Om het maar even bij aan te sluiten. Zo heeft God het geschapen. En als je af en toe kijkt, kan een gesprekje met een leerling, die liep met een abonnement, had een blad, een juniorblad van een grote tijdschrift, was er zich op geabonneerd. Hij zegt, dit wil ik u laten zien, dit is zo leuk. En toen kwam eigenlijk een bladzijde vol met die ongelooflijke schoonheid van de schepping die God heeft gemaakt. Ik denk dat dat belangrijk is. Dat we het zien. He, ik bedoel, ik kan nog steeds, maar dat ga ik van u ook vanuit, nog steeds genieten van een prachtige zonsopgang. En ook genieten van een zonsondergang. Maar we zijn zo van die zonsondergang mensen. Ik ben meer van het opgang type, maar goed. Prachtig. Gewoon de kleuren die God daaraan spendeert. Ik zag vanmorgen een vrouw bij de supermarkt. Die stond te wachten op de dochter en die liep bladeren te rapen. Ik denk, is die van de roodheb? Nee. Ik zeg, waarom raapt u dat op? Ik zag het wel. Zegt ze, hebt u al die kleuren rood gezien? Nou, als je al zoveel aandacht besteedt aan de kleur van een afgevallen blad. Nou, misschien denk je, hij is een beetje poëtisch bezig vanavond. Ja, ik vond het schitterend. Dus, in Jesaja 45 vers 18, wordt beschreven dat de aarde en hemel niet woest en ledig geschapen werden. Dat werden ze woest en ledig later. Het is wel goed om dat even heel goed te weten. En wat doet dan Genesis 1 vers 2? Die beschrijft de chaos. Datgene wat er gebeurt door de nederwerping. En dan zie je dat daarna Mozes van vers 3 tot en met 25 vertelt hoe er herstel plaatsvindt. En dat vind ik zo mooi. God gaat de zaak herstellen. En wanneer pas komt Adam tevoorschijn? Je komt pas op het toneel als de aarde geschikt is voor bewoning. Je gaat toch niet iemand in een krot zetten? Of je gaat toch niet iemand in een... God heeft die aarde geschikt gemaakt voor bewoning en zegt, alsjeblieft, mens, kom. En dan krijgt hij een opdracht, dat is ook zo mooi. Wees vruchtbaar en word talrijk. Vervult de aarde en onderwerpt haar. Heerst over de vissen der zee en over het gevogelde des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Dat is heel wat. Dat is een opdracht. Die geeft God Adam mee. En dan krijg je dat God hem meeneemt en zet in de hof van Eden. En dan krijg je een dubbele opdracht. Hij moet die bewerken en bewaren. Bij bewerken heb ik gelezen dat je ook vanuit Hebreeuws mag kiezen voor dienen. En als je de Bijbel zet voor jezelf, misschien Numeri 3, de versen 7 en 8, dan zie je die woorden terugkomen. Alleen knipt de MBG soms draadjes door waar ze bij elkaar hadden moeten blijven. Maar die woorden worden ook gebruikt voor de dienst in de tabernakel. Ik denk zo. Om die te bewerken en te bewaren. Hè, dat heeft te maken met dienen dus. Onder andere. Dus die woorden gebruikt men dus ook in de dienst van de tabernakel. En dan staan er misschien dingen waarvan je denkt, ja, moet dat zo gezegd worden? Ja, denk het. God geeft de mens een taak. God draagt die mens een taak op. En wat is nou de inhoud van die taak? En dan moet je kijken wat er staat. En dan denk ik, hoe gaan wij daar nou mee om? Of hoe gaat de mens daarmee om, laat ik het zo zeggen. Het is het ontwikkelen en beheren van natuurlijke bronnen. Maar ook het verdelen van de opbrengst van de grond aan alle hem ondergeschikte schepselen. En wel overeenkomstig de aanwijzingen van de schepper. God zegt niet tegen Adam, kijk maar. God zegt, zo wil ik het graag. Dat is de weg, de richting die je hebben moet. En ik denk dat je dan een hele belangrijke opmerking hebt. Hè, waar je dus mee verder kunt. Dus God geeft hem heel duidelijk, een hele duidelijke lijn eigenlijk. En dan krijg je dat het anders gaat. Je weet dat er wat gebeurt. Adam wijkt af, zou je kunnen zeggen. En daardoor wordt het systeem van het universum in de war gestuurd. Even maar zo gezegd, heel makkelijk. Maar, en dan vind ik het mooie. Je zou zeggen, nou, hoe kan je dat nou toch doen? Maar dat doel van God blijft hetzelfde. God past zijn handelwijze aan, maar dat doel verandert niet. En dan vind ik het heel mooi om met je Psalm 8 te lezen. Want dan zie je dat David, en dan zijn we dus 3 millennia verder, die weet dat haarscherp. En die brengt dat poëtisch onder woorden. Hè, dat is trouwens een hele mooie Psalm 8. De titel die men erboven heeft gezet. Hè, de mens, de kroon der schepping Gods. En dan staat er in het, ik lees vers 7 tot en met 9, maar laat ik maar gewoon beginnen bij vers 4. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en het mensenkind dat gij naar hem omziet? Dat is iets wat je heel erg kan aangrijpen. Wie ben ik dat u mij gedenkt, wie ben ik, dat u naar me omziet. Zo gaat God met je om. Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt. God heeft hem een weinig doen ontbreken. En hem met heerlijkheid en luister gekroond. En dan komen de versen die ik nodig had. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen al te gader. En ook de dieren des velds. De vogelen des hemels en de vissen der zee. Hetgeen de paden der zeeën doorkruist. Ik denk, in dichtelijke taal maakt David hier duidelijk. Zo zit het. Die waarheid. Dat een mens heerschappij werd gegeven namens God. Dat moet ik weten. Dat mag ik niet vergeten. Dat is het punt waar het om draait. En eigenlijk is dat zo met al die dingen die genoemd worden. Als je die teksten ziet staan, dan zou je die op je gemak moeten lezen. Ik denk, hoeveel tijd nemen we, en dat bedoel ik ook naar mezelf toe, maar hoeveel tijd nemen wij om, je pakt een vers, want het staat aangegeven, dat ondersteunt het betoog en je gaat door. Maar soms ontdek je ineens dat je een tijd wat verder bent gekomen, want je kon niet verder lezen, je moest even de context meenemen. Mens heerschappij gegeven namens God. David zegt het heel scherp. Het doel van God is niet veranderd, bedoel ik daarmee. En dan voordat we maar eens naar de pauze gaan, wil ik even met u kijken naar de volgende dia. Daar staat dan boven als tekst: anarchie leidde tot de zondvloed. En ik denk dat het heel goed is dat we dat heel duidelijk even beseffen. Wat weten we eigenlijk als mens van het eerste tijdperk? Heel weinig, heel ruw geschetst zou je kunnen zeggen. Maar ik denk dat het gewoon goed is dat we als we dat tweede tijdperk zien beschreven worden, nou dat is hoofdstuk 4 vers 1 tot 6 vers 8, dan zie je daar dat in die hoofdstukken, in die twee hoofdstukken, heel veel gezegd wordt. En eigenlijk, en ik lees toch wat er staat, maar God zet daar heel duidelijk de zaken neer. Ik denk, die Bijbel geeft de namen wel zoals ze zijn. Ondanks dat korte verslag krijgen we een onthulling van allerlei misdadige activiteiten van de mens en het buitensporige karakter van die mens. En waar slaat het op? Denk eens aan moord en doodslag. Denk aan godslasterlijk handelen, grof geweld, seksuele uitspattingen. Soms zit je te kijken naar het journaal en dan zie je dat de politie allerlei invallen doet om bepaalde zaken. En dan denk je wel eens, waar zijn mensen mee bezig? En dan staan daar gewoon, je kan deze woorden gewoon naast je scherm plakken. En ik bedoel dat niet cynisch, maar gewoon, zo is het. Hoe kan het zijn dat mensen zo met elkaar omgaan? En dat is wat je dan ziet. Dat is waardoor uiteindelijk God die zondvloed geeft. Het is verdorven. Het is zo grof. Het laat gewoon zien dat met die mens zo gaat het niet verder. Er zijn er 8 die God eruit haalt. Die niet in die verdorvenheid gedeeld hebben. En dat was eigenlijk de effectieve oplossing. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat weten. En dan zie je die zaken om je heen. En denk, Vader, hoe lang nog? En ik bedoel dat niet zoals ik het nou misschien laat zinken, maar hoe lang nog dit soort verdriet dat mensen elkaar aandoen? En dan krijg je dat prachtige. Dan is de zondvloed geweest. En wat doet God dan? Die geeft die opdracht die hij aan Adam gaf. Vermenigvuldig je en vervul de aarde. Die geeft hij weer opnieuw. Hij hernieuwt die opdracht. En die geeft hij aan Noach en zijn 3 zonen. En toch is er iets veranderd. Het is heerschappij. Ja. Maar dat wat er gebeurd is. Die elementen van wanorde zijn elementen van wanorde in de relatie van de mens tot de natuur en tot de dieren. En vandaar dat dan Genesis 9 vers 2 en 4 staat. En de vrees en de schrik voor u zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelde des hemels, al wat zich op de aardbodem roert en alle vissen der zee, in uw hand zijn zij gegeven. Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijze zijn. Ik heb het u alles gegeven, evenals het groene kruid. Alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult gij niet eten. Ik denk dat het woorden zijn die je, waar je over mag nadenken. Dus er is wat veranderd door die wanorde die er geweest is. Heeft God deze zaken veranderd? In de zin van de vrees en de schrik. Je ziet toch dat er iets is gebleven. Elementen van wanorde in de relatie van mens tot de natuur en de dieren. En dan als laatste opmerking voordat we aan de pauze gaan beginnen. Dan lees je zomaar in de krant. Hoe gaan mensen daarmee om? Dat mensen hebben in een land in Afrika 102 olifanten met cyanide vergiftigd. En waar gaat het dan om? Dat hele grote beest, heb je wel eens in Blijdorp gezien? Ik ben Rotterdam, dus ik maak reclame. Nee hoor. Maar dan zie je zo'n grote, ontzettend mooie olifant. En dat beest wordt vergiftigd om alleen maar die tandjes. En de rest van het beeld ligt daar dan voor de vogels. We gaan koffie drinken.